Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Zondagnacht worden de Oscars uitgereikt voor de beste films van het afgelopen jaar. Maar zijn het wel de beste? Filmredacteur Tristan Teerlink ziet dat de filmprijzen vooral politiek zijn en de campagne daarvoor cruciaal is.
In de nacht van zondag op maandag trekken alle grote filmsterren, regisseurs, acteurs, de culturele elite van Amerika naar het Dolby Theater in Los Angeles. Ze lopen daar over een rode loper in outfits die speciaal zijn gemaakt door de beroemdste en vooral de duurste designers. Soms hebben ze wekenlang getraind en niet gegeten om in die outfits te kunnen passen.
And who are you wearing? Hello.
Louis Vuitton.
Let's talk about this color. Why the choice?
Because Donatella Versace said so.
What story are you telling us with this beautiful ensemble? I'm obsessed with the jewels. I'm obsessed with the shoes. Tell me everything.
I have a stylist that supports me in being daring and not being afraid of color and making a statement.
Jennifer Lawrence looking ravishing in red.
You look exquisite.
Oh, thank you so much.
En dan betreden ze de zaal en daar zal de ceremonie plaatsvinden. De Oscars, de grootste prijs van de filmindustrie. Wekenlang zijn mensen bezig met wie er wint. En dan eindelijk in die met goud behangen zaal, vol met glitters, wordt daar de winnaar bekendgemaakt. En dat vormt dan een soort apotheose, een soort conclusie, een hoogtepunt in een emotionele speech met tranen die over de wangen rollen, de ene na de ander.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar.
Thank you to every single person in this room. Thank you to Mark Ronson, to Anthony Rossimondo, to Andrew Wyatt, my co-writers. I love them so much.
I don't think I'm capable of articulating quite how I feel right now, but please know this. I am fully aware that I am a lucky, lucky man.
Maar al die glamour en die tranen verhullen ook een beetje dat hier al maanden aan lobby's, miljoenen dollars en gewiekste strategieën aan vooraf zijn gegaan. Want een Oscar win je niet alleen met de beste film, je wint hem misschien wel vooral met de beste campagne.
Ja, Tristan, ik denk iedereen kent natuurlijk de Oscars wel, maar hoe werken die precies?
Nou, de Oscars worden uitgereikt door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. En dat is een soort gezelschap van filmmakers en mensen uit de Amerikaanse filmindustrie. Dat is onderverdeeld in bepaalde segmenten. Acteurs, regisseurs, editors die de montage doen, scenaristen enzovoorts. Dat hoeven niet per se mensen uit Hollywood te zijn trouwens. Er zijn ook een paar Nederlanders die lid zijn. Paul Verhoeven is volgens mij nog altijd lid.
Oh ja.
En dat zijn ongeveer 10.000 leden. En die hebben allemaal een rol gehad in de Amerikaanse filmindustrie. Nou ja, hoe komt je film dan in aanmerking? Eerst wordt er door de organisatie een shortlist gemaakt. En daarna is de keus aan die 10.000 leden. En die gaan allemaal per categorie stemmen op wat zij de beste films vinden. Dus de editors stemmen op de editing categorie. De acteurs stemmen op de acteur categorie. De regisseurs op de regie categorie enzovoort. En daaruit komt dan een lijst met nominaties voort. En die nominaties, daarop gaan dan die 10.000 leden allemaal over al die nominaties stemmen. En daar komt dan per categorie één winnaar uit. En het interessante is dat daar tot in de jaren 90 een heel ingetogen campagne aan verbonden was vanuit de filmmakers. Het werd een soort van gentleman's club genoemd. Weet je? Je mocht niet te ver gaan in het promoten van je film. Dus er waren wel advertenties in de vakbladen. Die heetten dan For Your Consideration advertenties. Mm-hmm. Waarin dan stond van, nou, misschien kan je overwegen om deze film te gaan kijken en er dan op te stemmen. Maar dat was allemaal... Ja, heel beleefd, heel rustig.
Heel discreet. Heel,
ja, chic, zoals het imago van de Oscars eigenlijk. Maar dat veranderde eigenlijk allemaal rond 1998 met één man.
Ja, dan wil ik natuurlijk weten, welke man?
Harvey Weinstein. We kennen Harvey Weinstein natuurlijk als het seksuele roofdier van Hollywood. De persoon om wie Me Too praktisch is begonnen. Maar vroeger was hij... ook een grote studiobond. Eigenlijk de voorvechter van de onafhankelijke films. En ze noemden hem ook wel de maffiabaas van de onafhankelijke film. Want hij vond dat die films in een ghetto zaten. Dat ze niet goed werden gezien door het prijzenpubliek. En dat ze niet goed werden gezien door het commerciële publiek. En hij wilde ze daaruit breken. En daar had hij best wel een goede neus voor. Maar hij had ook een hele brute benadering. Dus hij ging naar filmfestivals toe. En dan pikte hij er een film uit waarvan hij dacht, die kan ik verkopen. En dan intimideerde die de mensen die die film verkochten om die film aan hem te verkopen. Daarnaast noemden ze hem Harvey Scissorhands, omdat hij een film die hij onder zijn hoede kreeg vaak zelf helemaal verknipte, zodat hij de film beter kon verkopen. En het werkte heel goed, daar was hij vrij succesvol in. Hij heeft veel films eigenlijk wel aan de man gekregen. En met die film slaagde hij er ook wel eens in om Oscars te winnen. Maar hij had nog nooit de prijs gewonnen.
Ja,
de
Oscar, super frustrerend.
Ja, precies. De Oscar voor beste film. En daar wilde hij in 1998 verandering in brengen.
Hoe deed hij dat dan?
Dat jaar had hij een film geproduceerd, Shakespeare in Love.
Oh ja, met Gwyneth Paltrow toch?
Ja, precies, met Gwyneth Paltrow. Een film die op zich goed lag bij het publiek, die ook wel wat prijs zou kunnen winnen. Goede film, goed ontvangen, maar zeker niet de populairste film of de grootste kanshebber. Want dat was namelijk Saving Private Ryan. En Saving Private Ryan was eigenlijk een Oscarfilm als er ooit een Oscarfilm is gemaakt. Een hele patriotische Tweede Wereldoorlog film met Tom Hanks in de hoofdrol, de Slag om Normandië, Amerikaans heroïsme. Ja. En gemaakt door Steven Spielberg. Eigenlijk de regisseur van het Hollywood van die tijd. Dus dat was een gedoodverfde winnaar.
Ja.
Maar Weinstein die gaf niet zo snel op. Dus hij besloot een enorme Oscar-campagne op gang te brengen. En hij deed dat niet zoals het vroeger gebeurde. Heel beleefd met een advertentie hier en daar. Maar keihard, gericht en gemeen. Zelf noemde hij dat achteraf guerrilla marketing. Hij kocht bijvoorbeeld een advertentie voor Shakespeare in Love tijdens het televisieinterview met Monica Lewinsky, de stagiair van Bill Clinton, waarmee hij seks had gehad in het Oval Office. Hij liep mensen uit zijn team, stemmers van de Academy, bellen. Gewoon net zo lang totdat ze dachten van misschien is dit een film waar ik op moet stemmen. Weet je? Ze zeiden van heb je hem al gezien? Vond je hem goed? Heel agressief. Hij stuurde ze sterren op een enorme perstour. Die moesten naar alle cocktailparties. Die moesten iedereen zijn hand schudden. En die moesten iedereen charmeren met hun geweldige talenten en mooie gezichten. En eigenlijk het ergste wat hij deed is dat hij een soort fluistercampagne opzette. Dan liet hij journalisten en bloggers liet hij negatieve verhalen schrijven over de film van Spielberg.
Wat liet hij ze dan vertellen?
In die verhalen stond dat de film na 15 minuten al gepiekt had. Dat alleen eigenlijk de bestorming van Normandië interessant was. En dat de rest eigenlijk een beetje daar de nasleep van was. Dat het daarna een beetje saai wordt. En dat is, nou ja, als je een film de grond in wil boren, dan moet je dat doen. Dat had hij heel slim gedaan.
Maar werkte het ook?
Zeker.
En de Oscar goes to... Shakespeare in Love. David Harper, Donna Gelati, Harvey Weinstein.
Ja, Saving Private Ryan heeft die avond de meeste Oscars gewonnen. 11 Oscars, maar niet die voor beste film. En er is ook een verhaal dat Weinstein na afloop met zijn beeldje langs de tafel van Spielberg gaat. En dat die hem eigenlijk niet eens wil aankijken. Want ze wisten eigenlijk allemaal dat Harvey Weinstein op dat moment voorgoed Hollywood had veranderd.
En op welke manier zou jij dan zeggen, heeft Harvey Weinstein het zo veranderd?
Nou, vanaf dat moment waren de Oscars politiek. Het spel was duidelijk. Elke studio stuurde vanaf dat moment hun sterren op maandenlange perstours. Ze organiseerden cocktailfeestjes, organiseerden screenings waar dan handen werden geschud of de sterren langskwamen. Ze bombardeerden de vakbladen met advertenties. Er gingen nog vele miljoenen meer in om dan dat er voorheen in omgingen. Dat soms nu de Oscar-campagne meer kost dan de film zelf.
Echt waar?
Ja. Dat gebeurt.
Zo.
Ja. Vooral Netflix, die willen zo graag een Oscar winnen. Is dat ze bijvoorbeeld in 2019 met Roma meer dan 40 miljoen uitgaven aan de Oscar-campagne. En dat is ongeveer 2 keer zoveel als die film kostte om überhaupt te produceren. En ook de fluistercampagnes gingen een veel grotere rol spelen. Er zijn een paar voorbeelden van bijvoorbeeld toen A Beautiful Mind over de wiskundige John Nash was genomineerd. Toen werden er allemaal antisemitische teksten opgerakeld die Nash in een psychose zou hebben geschreven. Een ander voorbeeld is Slumdog Millionaire. Die film zou de bewoners van de sloppenwijken van Mumbai hebben uitgebuit. En de implicatie van die fluistercampagnes is natuurlijk van: is dit echt een film waar je op wil stemmen tegenwoordig? En dan is het antwoord van veel leden van de Academy vaak nee.
En kan dat dan zomaar? Ik bedoel, kom je daarmee weg? Zijn er geen regels voor?
Nou ja, er zijn allerlei regels. Je mag bijvoorbeeld niemand omkopen. Je mag niet delen op wie je hebt gestemd. Je mag geen andere mensen aansporen op iemand te stemmen. Na Weinstein's overwinning zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. Die noemden ze de Harvey-regels. Zo erg was het. Campagnemedewerkers mochten dus Oscarstemmers niet rechtstreeks meer bellen. Fluistercampagnes mochten natuurlijk niet meer. Maar ja, kan je dat echt controleren? Wat als je nou discreet iemand inhuurt om iemand te bellen? Of je start een fluistercampagne ook zo discreet mogelijk? Eigenlijk is het nooit helemaal te traceren waar dat vandaan komt. Om die regels kon altijd wel heen gewerkt worden. Zelfs al zouden ze zeggen helemaal geen campagne voeren meer.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Ja, dat werkt ook niet. Want die sterren gaan alsnog op publiciteitstours. Gaan alsnog met media praten. En dat dubbelt ook een soort van als campagne. Het is niet duidelijk waar de lijn tussen campagne voeren en publiciteit echt ligt.
En hebben we nog een recenter voorbeeld waarbij we dit gezien hebben van een film?
Nou ja, je kan het eigenlijk elk jaar zien. Er zijn denk ik 3 vormen van campagne voeren die ik in ieder geval kan onderscheiden. Dat is dat het een passieproject is, dat het zo in de media wordt gezet. Dat een acteur een enorme transformatie heeft ondergaan. Dat is ook een bekend schabloon. En als een film een belangrijk maatschappelijk thema heeft, daar wordt dan ook altijd op gehamerd in de campagne. Dus kijk naar vorig jaar. Brendan Fraser won toen de Oscar voor beste mannelijke acteur voor zijn rol in The Whale. En The Whale was een film met een belangrijk maatschappelijk thema. Het ging over obesitas. Een man die heel eenzaam was, die zichzelf eigenlijk dood at.
Ja, heel heftig.
Heel heftig. Maar het verhaal klopte aan alle kanten. Want Brendan Fraser was vroeger een sekssymbool.
Oh, ik kijk je met grote ogen aan.
Ja.
Ik kan me even niet voorstellen.
Zoek het maar op. Een geweldig wasbordje. Hij was hartstikke gespierd. Hij speelde hoofdrol in The Mummy en zo. Had prachtig lang sluik haar. Hij was een van de grote hete mannen van Hollywood, zeg maar. En toen door ziekte en depressie is hij verdwenen uit Hollywood. En hij kon geen rollen meer krijgen. En dan speelde hij een klein rolletje in een Mexicaanse serie of zoiets. Maar hij kon niet meer echt op het grote doek in alle glamour in L.A. verschijnen. En deze film was zijn terugkeer. En hij heeft ook voor de Oscars heel veel prijzen gewonnen. Want er is natuurlijk een enorm prijsseizoen wat eraan vooraf gaat. En daarin heeft hij van die hele emotionele speeches gegeven. Waarin hij zichzelf vergeleek met zijn personages. En dat hij leefde in golven van spijt, maar ook in een zee van hoop.
And I've also had that wave smash me right down to the ocean floor and drag my face along there and wind up on some strange beach in a different world and wondering, where am I now? And I just want you to know for real, all the actors out there who have gone through that, who are going through that, I know how you feel. But believe me, if you just stay in there and you put one foot in front of the other, you'll get to where you need to go. Have courage. Without the love of my children.
Ja, als ik het kijk, krijg ik ook een brok in mijn keel. En dat is hoe het werkt. Die man gun je de Oscar. Die moet de Oscar krijgen. Anders is het een schande. En dan heb je een geslaagde campagne. Dat jaar waren er ook nog andere films met een heel goede campagne. Bijvoorbeeld Everything Everywhere All at Once. De grote winnaar. Er werd op meerdere dingen ingezet. Bijvoorbeeld dat er heel veel Aziatische acteurs in zaten. Van dit was een kans om de Aziatische acteur te eren. Zoals Michelle Yeoh, die een kung fu legende is. Of Ke Huy Quan, die ook uit Hollywood was verdwenen. En ooit een rol speelde in Indiana Jones 2. En tegelijkertijd was die film ook heel erg de underdog. Dus niet een film die geproduceerd was met het grote geld van de studio's. Niet een commercieel product.
Nee, het was meer een onafhankelijke film, toch?
Een onafhankelijke film, ja. Gemaakt door twee hele lovable filmnerds. Die het gewoon echt deden om een mooie film te maken. Nou ja, dat is een goed verhaal natuurlijk. En daar werd maandenlang op ingezet. En eigenlijk bijna alles wat ze konden winnen hebben ze gewonnen. Behalve... beste mannelijke hoofdrol, die ging naar Brendan Fraser, die ook een heel goede campagne had.
Ja, precies, in The Will. En als ik je zo hoor, dan denk ik dus, oké, los van dat je natuurlijk wel iets moet kunnen, je moet goed kunnen acteren, zoals Brendan Fraser. Maar als je verder aan die andere aspecten voldoet, dan heb je eigenlijk een hele grote kans om te winnen dus.
Ja, zeker. Maar aan de andere kant daarvan zie je ook dat een campagne ook wel gruwelijk mis kan gaan. Want het mag allemaal niet te opvallend. Mm-hmm. Je moet een fantastische campagne voeren, maar niemand moet eigenlijk weten dat je een campagne voert. Of niemand moet het idee krijgen dat je een campagne aan het voeren bent.
Ja, het idee is het dan waarschijnlijk.
Ja, het idee is het. Ja, precies. Want iedereen voert een campagne. Maar dit jaar is dat dus heel erg gebeurd met Bradley Cooper. Die speelde in de film Maestro. Die speelde de legendarische componist en dirigent Leonard Bernstein. Mm-hmm. Die ook West Side Story heeft gecomponeerd. Naar verluidt staat hij op alle cocktailfeestjes, opent die screenings, praat hij met alle mogelijke stemmers van de academie, schudt hij de handen. Hij charmeert zich een weg naar die Oscars. En dan zit hij ook nog bij allemaal persmomenten en talkshows. Praat hij over de bijzondere band die hij had met Leonard Bernstein. Of hoe lang het hem heeft gekost om te leren dirigeren.
It took me 6.5 years of working on it for 6 minutes and 25 seconds of music. But I knew that I was absolutely obsessed with this music. And conducting, and I had a huge furnace inside of me for. I knew it. I just didn't know what it was.
Het was een passieproject. Hij heeft hem geregisseerd. Hij heeft hem volgens mij ook zelfs geproduceerd. Maar ergens ontstond het idee dat hij het te graag wilde.
Oh.
Dat hij die film ook alleen maar had gemaakt om er een Oscar mee te winnen. En dat vinden mensen niet leuk. Dan wordt het een beetje zielig. Dan is het, ach god, Bradley.
Je wilt te graag.
Ja, je wilt te graag. Ja. Hij is wel genomineerd, maar hij gaat hem niet winnen.
Ja, Tristan, als ik dan zo jou hoor, dan denk ik ergens zo'n groot event waar ik in ieder geval echt wel tegenop kijk, is toch een soort keurmerk, die Oscars. Als dat zo politiek gemaakt wordt, ja, dan is de lol er toch wel een beetje vanaf.
Ja, dat vinden de deelnemers ook.
Ja,
die moeten vaak als deel van hun contract of van de studio's moeten ze op maandenlange perstours.
Met name de acteurs bedoel je?
Met name de acteurs, ja, en regisseurs ook vaak. Die echt slopend zijn. Emma Thompson, die 2 Oscars won, zei dat die Oscar-campagnes giftig zijn. Die eindeloze journalisten vragen en maanden van inleidingen en vragenrondes en recepties waar ze handen moest schudden en diners waar ze netjes moest eten en leuk moest zijn.
Oh.
En het is daarnaast ook voor filmmakers die niet voldoende budget hebben voor zo'n enorme campagne. Dan kom je eigenlijk niet meer in aanmerking voor een Oscar.
Yeah.
Dus dan word je niet genomineerd. Zo simpel was het. En ook voor de kijker zelf, ik merk dat ook wel, tast wel een beetje mijn ervaring aan. Ik denk toch wel snel van, nou, is dit een beetje doorgestoken kaart of zoiets. En ik heb nu ook elk jaar dat als ik iets negatiefs hoor over een film, dat ik dan gelijk denk,
is dat een fluistercampagne?
Ja, precies. Ja. Ik ben een soort complotdenker geworden.
Ja. En is er dan misschien toch iets aan te veranderen? Aan deze manier van campagne voeren?
Ik denk het niet. Want er zijn al regels. En ja, die kunnen best wel wat strenger, misschien. Maar zoals we al eerder zeiden, waarschijnlijk heeft dat niet zo heel veel effect. Je kan er gewoon omheen werken. Dus als er een verandering komt, dan moet het echt vanuit de studio's of filmmakers zelf komen. Dus dan moet je een studio hebben die zegt, wij doen het niet meer. Wij doen geen Oscar-campagne meer. Maar wat we weten is dat je kans om een Oscar te winnen zo negatief beïnvloedt dat je het net zo goed direct kan opgeven. En dus dat gaat geen enkele studio doen. Ja, dus de conclusie is eigenlijk, hoe naar het ook is, Harvey Weinstein is gevallen, maar het is nog steeds heel erg zijn Hollywood.
En Tristan, als we dan toch het hebben gehad over fluistercampagnes, hè, en als alles toch aan kan en kruiken is, wat denk jij, wie worden de winnaars bij deze Oscars?
Ik denk dat Oppenheimer alleen maar kruimels overlaat.
Heeft dat dan te maken met een supergoede campagne? Of de drie traps raket, om het maar even zo te noemen?
Ja, ik denk een goede campagne, een goede film. En het is natuurlijk ook de film waar Hollywood 15 jaar op gewacht heeft. Een film die zowel critici als publiek verenigen in een adoratie, zeg maar.
Maar geen fluistercampagnes ontdekt?
Nee, niet. Maar een goede fluistercampagne merk je ook niet.
Dankjewel, Tristan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Nash Keller en JP Geersing. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.